Ik wil een stukje van mijn hart met jullie delen. En juist vanuit mijn hart als voorganger. En gewoon even open iets delen over hoe ik met God soms over de gemeente praat. En worstel met dingen. En ook in de goede zin van het woord. Petra die zei het laatst heel mooi in haar preek. Deze gemeente is gezond. En dat geloof ik met heel mijn hart. Ik geloof dat we een hele mooie gezonde gemeente hebben. Ik geloof dat we een gemeente hebben waar Jezus heel graag voeding aan geeft. En waar we heerlijk mogen genieten van zijn aanwezigheid. En daarvanuit praat ik veel met God en wil ik veel van hem horen. Van, Heer, wat is de richting? Wat geeft u ook voor het komende jaar? En ik geloof ook echt dat God een prachtige richting heeft gegeven. Eventjes, u heeft van de week een e-mail gehad. En daarin stond al in dat u 25 september in uw agenda moest zetten. En dat we eigenlijk zeggen, alle leden, daar wordt in elk geval iemand van elk echtpaar verwacht. Dat is niet om u te dwingen of een verplichting, omdat u nu eenmaal lid bent van een club. Maar dat is omdat Petra en ik, en samen met de oudsten, ons hart ernaar uitgaat. Om samen te komen als gemeente. En samen met elkaar te bespreken, wat spreekt God nu? En echt waar, God spreekt gigantisch veel. Ik ben erg positief. Peter en ik hebben een zomer ook samen gehad waarin we gewoon continu spraken over wat God sprak. Niet alleen voor onszelf, maar juist voor dit lichaam. Voor de gemeente, voor wat God hier wil doen. De liefde voor Jezus die neemt heel erg toe in mijn leven. Maar het bijzondere daarvan uit, mijn liefde voor Jezus, die wordt omgezet in mijn hart. Voor een nog veel grotere liefde voor u en voor zijn lichaam en voor ons allemaal. Voor wat God hier wil doen. En dat is ook waarom we ook die 25e samen willen spreken en samen willen praten over welke kant gaan we op en wat hebben we te bespreken. Dus ik geloof dat God een prachtige richting heeft gegeven. Alleen er is één gebied die me ook echt bezighoudt, waar ik me zorgen over maak. En dat zijn die financiën. Als gemeente zijn we financieel hebben we zware tijden. De zwaarste tijden eigenlijk in mijn beleving, wat ik me kan herinneren, die we ooit gehad hebben, die we ooit gekend hebben. En zelfs daarin spreekt dan een angst van, oh hier heeft zo duidelijk gesproken en dan hebben we straks zo'n jaarvergadering en dan wil ik heerlijk vertellen waar u heen gaat. Maar ja, dan gaat het weer over de financiën en dat wordt dan gelijk weer zo'n domper. Oh nee, dan gaat het weer over de financiën. Dus daarom denk ik van, Heer, ik wil met u praten, ik wil van u een antwoord weten. Ik wil van u horen, wat is uw woord voor de gemeente? Weet u, lieve mensen ook om me heen die zeggen van, joh, gaan we weer goed over tiende spreken. Ga maar spreken over geven. Je hebt eerder een fantastische serie gedaan. Doe dat nog maar eens een keer. En aan de ene kant denk ik van ja, Heer, dat kan ik ook best wel doen. Maar ik wil er eerst mee met God over praten. Dus dat ben ik gaan doen. En ik zei dit tegen de Heer en de Heilige Geest sprak in één keer tot mijn hart. Lodewijk, je moet het omdraaien. Leuk hè, zoals de Heilige Geest om spreekt. Ik begreep hem niet. Dus ik zit deze zorgen te vertellen. En de Heilige Geest zegt, draai het om. Hoe draai je het om? Leg het maar eens uit. En de Heilige Geest legde het uit. Je moet niet spreken over tiende, omdat het slecht gaat met de gemeente. Maar het gaat slecht met de gemeente, omdat de gemeente de openbaring van tiende niet te pakken heeft. Dat was in één keer helemaal de omgekeerde wereld. En toen, natuurlijk, ik ben altijd heel eerlijk en transparant met de Heilige Geest. Maar Heer, we hebben de goede tiendegevers en ik geloof toch ook in tiende? Jij gelooft niet in tiende. Wat? Je hebt de openbaring van tiende nog niet te pakken. Heer, ik geef al mijn hele leven tiende. Ik heb er altijd trouw gedaan. Wat bedoelt u met dat ik de openbaring van tiende niet te pakken heb? En toen zei de Heilige Geest dit. Lodewijk, als jij echt de openbaring achter tienden te pakken hebt, dan zou jij net zo vol vuur over tienden spreken als dat je spreekt over mijn dood en opstanding. Die moest ik even verwerken. Maar toen heb ik tegen de Heilige Geest gezegd, oké, Heer, ik geloof u. Ik ben altijd bereid dat ik weet dat hij weet altijd alles beter dan ik. Dus ga maar spreken. Ga me maar tonen. Ga maar tonen hoe het dan werkelijk zit. En dat is die gaan doen. En niet alleen bij mij, ook bij Petra, bij ons samen. God is dieper gaan spreken. En vanuit die diepere openbaring brandt er nu iets in mijn hart van, Heer, dit kan ik niet terughouden van uw schapen. Dit moet ik delen met uw gemeente, met ons samen, zodat we samen de openbaring mogen gaan pakken over van wat u werkelijk hiermee bedoelt. Want het gaat veel dieper dan ik in elk geval altijd gedacht had. Dus, deze ochtend. Weet u, allereerst wil ik even aan u uitleggen, jouw financiën, jouw middelen, jouw alles wat je hebt, die kunnen volgens de Bijbel maar aan twee bronnen verbonden zijn. Er is geen drie of meer of een middelweg. En de bron ben jij in elk geval niet zelf. Maar laten we eens lezen Matthäus 6, vers 24. Niemand kan twee heren dienen. Hij zal of de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de ander verwachten. Je kunt niet God dienen en de mammon. Aan alles wat je hebt kunnen twee bronnen zijn. De bron van God of de bron van mammon. De Bijbel die zegt nergens dat geld of bezittingen fout is. De Bijbel spreekt heel veel dat God ons zelfs heel veel wil geven, ook op dat gebied. Maar de bron die verbonden is aan wat je hebt, daar gaat het God om. Is het verbonden aan God of is het verbonden aan mammon? Nou, deze ochtend ga ik u niet doodgooien met allerlei uitleggingen over hoe slecht mammon wel niet is. Ik ga u niet vertellen over mammon. Ik zou daar een hele preek over kunnen houden en wie weet doe ik dat nog wel een keer. Maar ik wil u vertellen over hoe krijg je nou God verbonden met alles wat je hebt. Dus de positieve kant van het verhaal. Hoe verbind je de geest van God aan jouw geld en al je bezittingen? Bijbels gesproken. Aan alles wat je hebt. Nou, ik geef je vast het antwoord. Door het principe van de eerstelingen. Het principe van het eerste wat je doet met alles wat je hebt. Ook wel in de Bijbel het principe van de eerstgeborene genoemd. Of ook wel het principe van de tiende genoemd. Romeinen 11 vers 16 is in de MBW. Als een klein deel van het deeg aan God is gewijd, is al het andere deeg ook het ook. Als de wortel aan God is gewijd, zijn de takken het ook. Let eens op hoe het er in de MBG staat. Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg. Is de wortel heilig, dan ook de takken. Paulus spreekt hier over Jezus, en dat gaan we straks heel mooi zien. Maar Paulus gebruikt hier een taalgebruik die in de Bijbel continu al heel veel keren gebruikt is. Waarin gesproken wordt, als het eerste heilig is, is de rest heilig. Het eerste wat je doet met alles wat je krijgt, bepaalt of de rest heilig is. Met alles wat je krijgt, wat jij ermee doet, als allereerste, bepaalt aan welke bron het verbonden is. Aan mammon of aan God. Rondom geven zijn er drie, of eigenlijk zou ik bijna moeten zeggen 3,5... Maar dat ga je zo begrijpen. Zijn er drie categorieën mensen. En de eerste categorie. Dat is de categorie mensen ook rondom tienden. Die zijn overtuigd dat het moet. En ik gebruik het woordje overtuiging. En ik kan het hier makkelijk gebruiken. Want een half jaar geleden heb ik hier in de gemeente heel goed uitgelegd. Wat het verschil tussen overtuiging en openbaring is. God sprak tot mij. Jij geeft tienden vanuit overtuiging. Nog niet vanuit openbaring. Toen is God het gaan openbaren. En man, ik ben echt omvergewaaid door een aantal dingen die God me liet zien. Maar even die eerste categorie. Matthäus 23 vers 23. Laten we die eens lezen. Jezus zegt daar dit tegen de schriftgeleerden. Wee jullie schriftgeleerden, farizeeërs, huigelaars. Jullie geven tiende van de munt, van de dille, van het komijn. Niet konijn, maar komijn. Maar veronachtzamen wat er in de wet zwaarder weegt. Recht, barmhartigheid, trouw. En dan zegt Jezus niet stop met die tienden geven. Hij zegt, deze gasten waren zo overdreven in het tienden geven. Daarom staat dat, hè, dat dille en munt en komijn. Bij wijze van spreken, die zitten hier straks koffie te drinken. En die doen pakken een kopje koffie en pakken een schepje suiker. En eerst even 10% ervan af. En dan de rest in het kopje. Dat is een beetje zo overdreven als Jezus hier het woord gebruikt neerzet. Van jongens, jullie doen het heel wettisch. Van alles moet het eraf. Maar je snapt niet waar het werkelijk om gaat. Weet u, even heel kort, het verschil tussen overtuiging en openbaring. Je kunt ergens van overtuigd zijn. Stel je voor, iemand heeft mij vanaf mijn geboorte verteld van de wet van de zwaartekracht. En omdat iemand mij vanaf mijn geboorte heeft verteld van de wet van de zwaartekracht, weet ik dat ik voorzichtig moet zijn als ik hier sta. En iemand heeft erbij gezegd, vanwege de wet van de zwaartekracht mag je geen stap naar voren doen als er geen grond onder je voeten zit. Nou, daar ben ik dan van overtuigd. Wanneer wordt het een openbaring? Wanneer ik het doe en ontdek dat waar ik van overtuigd ben echt zo is. Snap je? Dat is even heel beknopt. Nou, deze gasten die waren overtuigd vanuit de wet dat ze hun tiende moesten geven. Maar die openbaring erachter, waarom het zo werkt, hadden ze niet te pakken. Het hart erachter niet. Dus Jezus zegt, dat hart moet je begrijpen. Maar hij zegt niet stop met tiende geven, maar hij zegt dan dit in deel 2 van deze tekst. Wat zwaarder weegt, recht, barmhartigheid en trouw, terwijl men het een zou moeten doen zonder het andere te laten. Het een doen zonder het andere te laten. Dus Jezus zegt niet, die tiende hou daar maar mee op en doe dan maar gewoon dit. Maar doe dit en dat, allebei. En dan vers 24 wil ik jullie ook even niet onthouden. Gewoon om te laten zien hoe leuk Jezus soms dingen kan uitdrukken. Blinde leiders zijn jullie.
die uit hun drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken. Ik zeg het niet, Jezus zegt het. Maar goed, dit is de eerste categorie. De eerste categorie mensen, die zijn overtuigd omdat het moet. En die doen het vanuit, als het alleen overtuiging is, dan wordt het heel snel wettisch. En dan wordt het dus ook wettisch religieus. Dus het zijn de religieuze gevers. De religieuze tiendegevers. Het moet. Dan de tweede categorie. Hier heb ik u vorige week al een voorproefje van gegeven. Niet eens hierom. Maar we lazen vorige week Lucas 18, vers 18 tot 23. De tweede categorie die is juist overtuigd dat het niet moet. Dat het niet hoeft. Of dat het niet kan. Ik kan het me niet veroorloven. Tiende is niks voor mij. Laten we het eens lezen. Lucas 18. Een hooggeplaatst persoon vroeg hem, goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Vorige week heb ik uitgelegd dat deze gast echt gestoeld was in eigen gerechtigheid. Jezus antwoordde, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God. U kent de geboden, pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder. En de man zei, daar heb ik me allemaal aan gehouden. En vers 22, toen Jezus dat hoorde, zei hij, nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt, verdeel de opbrengst onder de armen. Dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kort daarna, kom daarna terug en volg mij. Toen de man dat hoorde, werd hij diep bedroefd. Hij was namelijk zeer rijk en hij droop af. Zijn hart werd niet geraakt. En ik ga dat nu niet te uitgebreid vertellen, want dat heb ik vorige week wel verteld over hoe dat werkte. Maar deze man was overtuigd. Of was eigenlijk niet overtuigd dat geven goed voor hem zou zijn. En het maffe is, deze categorie mensen, die gebruikt vaak, ik zeg het eventjes heel recht op meneer de smoes, dat tiende oud-testamentisch is. Om u even daarin wakker te schudden, stel je voor dat ik hier nu een pistool zou pakken. En ik zou rondschieten. En jullie zouden dan tegen mij zeggen van, Lord, dat mag ik niet doen, want de wet leert ons toch dat moorden niet goed is. Ja, maar ik zit nu onder het nieuwe verbond. Alles is u toch genade. Even een heel extreem voorbeeld. Maar hetzelfde zeggen wij ook niet. Hoop ik tenminste. Aanbidding is oud-testamentisch. Naastenliefde is oud-testamentisch. Niet stelen is oud-testamentisch. Lieve mensen, dat doen we met al die dingen ook niet. Dus op het gebied van tiende moeten we dat ook niet gaan doen. Wat we wel moeten gaan doen, is het hart van Jezus erachter pakken. Wat bedoelt hij er nou mee? En dat is waarom ik hier heel graag met u open over wil praten. En ik zei al, er zijn drie categorieën. Of eigenlijk 3,5. Want de 2,5 categorie, die zwappert een beetje tussen de eerste en de tweede. Dus of heel extreem, of helemaal niet. Maar dan gaan we daar een beetje tussenin zitten. En eigenlijk, categorie 1 en categorie 2 doen het allebei vanuit een eigen overtuiging. En nog steeds niet vanuit openbaring. En daarvanuit, als je overtuiging is van, nou, ik vind dit wel wat voor mij, dan doe je het. Zeg je, mijn overtuiging is niks voor mij, of ik kan het niet, ik kan het niet veroorloven, of ze hier wijzen, dan doe je het niet. En het is nog steeds gestoeld in wat jij denkt dat goed voor jou is. En het is niet gestoeld in zelfs wat ik net bad aan het begin van deze preek, van ik ben het lichaam, hij is het hoofd, dus wat zegt het hoofd tegen mijn lijf, wat goed voor mij is. Dus categorie 1 is overtuigd dat het moet, wettisch religieus. Categorie 2 is overtuigd dat het niet moet, hoeft of kan. En dat is nog steeds wettisch religieus. Net zo religieus als die andere categorie. En die categorie, die halve categorie, dat zijn de zwabberaars. En dan de derde categorie. Vanuit de openbaring van Jezus. En ik heb ook dit stukje vorige week gelezen. Maar ik wil het gewoon nog een keer weer lezen. Lucas 19. Vanaf vers 1. Dus een hoofdstuk verder dan wat we net lazen. Jezus ging Jericho in, trok door de stad. Er was daar een man die Zacchaeus heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar het lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. En toen Jezus daar langs kwam, keek hij naar boven en zei, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zacchaeus kwam meteen naar beneden, ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar, hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zacchaeus was gestaan en zei tegen de Heer, kijk Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets afgeperst heb, vergoed ik het viervoudig. Jezus zei tegen hem, vandaag is in dit huis redding ten deel gevallen. Want ook hij is een zoon van Abraham. Die eerste man, die zei, wat moet ik doen om rechtvaardig te worden? Zacchaeus, die was op zoek naar wie is Jezus? Ik wil Jezus leren kennen. Ik wil Jezus ontmoeten. Letterlijk, maar ook dat heb ik vorige week gezegd. Zie je dat in die kleine tekstjes. Wat moet ik doen? En Jezus, wie is dat? Wie is dat nou? Nou weet u, ik wil zo meteen, en ik hou het een beetje spannend. De drie openbaringen die God mij heeft gegeven. Die echt mij, toen God, als God het spreekt, dan waar het je omver. Wil ik graag met u delen. Maar voordat ik dat doe, wil ik even een beknopte uitleg van het principe van tiende geven. En weet je, wat tiende betreft, is het niet iets wat pas bij de wet gekomen is, maar het is zelfs al voor de zondeval begonnen. Voor de zondeval. God heeft namelijk de aarde gemaakt voor ons om van te genieten. De Bijbel die leert ons, de aarde is voor God en alles wat erin is. Alles hier is van hem. En God maakte de aarde voor Adam en Eva en zij mochten genieten. En om ervoor te zorgen dat wij voor de aarde zorgen en van de aarde genieten, heeft hij vanaf het begin duidelijk gemaakt dat hij de eerste plaats wil hebben en wil houden. Ik heb anderhalf jaar geleden hier een keer met u over gesproken, over de teksten, we gaan hem zo lezen, dat we vanuit zijn zegen mogen zorgen voor alles wat we hebben. Dus wij kunnen niet zorgen voor de aarde zonder die zegen van God. Hoe gebeurde dat? Genesis 1 vers 28, daar zegt God dit tegen Adam en Eva. Hij zegende hen en zeide tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk enzovoort. Dat deel 2 is geniet van alles wat ik je gegeven heb. Word talrijk, vermenigvuldig je, zorg ervoor, maar doe dit vanuit mijn zegen. Dus ze mochten van alles genieten, maar zelfs voor de zondeval zei God, er is één gebied waarbij ik de eerste plaats van houd. Tiende heeft alles te maken met de eerste plaats. Tiende is ook een test, gaan we zo zien. Maar Genesis 2 vers 16, hij hield hen nog voor de zondeval het volgende voor. Van alle bomen in de tuin mag je genieten, maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Nou, ik heb al heel veel hierover gesproken, maar in deze context zien we ook hier, je mag van alles genieten, maar ik wil de eerste plaats houden. En juist op het gebied van financiën en middelen wil God de eerste plaats houden. Direct na de zondeval gebeurde het al bij Kaïn en Abel. Laten we het even lezen. Genesis 4, vers 3 en 4. Op een keer bracht Kaïn de Heer een offer van wat hij had geoogst. Gewoon een offer. Hij had wat en daarvan dacht hij, oh, dit mag God wel hebben. Op een keer. Vers 3. Ook Abel, en nu ben ik bij vers 4, bracht een offer. Maar daar staat heel specifiek bij, van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. Kaïn op een keer bracht de Heer een offer. Abel, van het eerste wat hij had, koos hij het mooiste uit. Het woord wat hier gebruikt wordt, zijn eersteling. En de Heer merkte Abel en zijn offer op. En voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend. Zijn blik werd donker. Eigenlijk is dit zo de omgekeerde wereld. Want God die heeft vanaf het begin gezegd, ik wil de eerste plaats nemen. Als je de tekst dieper bestudeert, hebben we morgen niet de tijd voor, dan zie je dat dit een soort routine al was van die twee. Waarin Abel blijkbaar elke keer die eerstelingen gaf. Maar waarin Kaïn gewoon, ach, ik heb er wat over en dit geef ik. Hier moet God het maar mee doen. Ik chasseer het een beetje. En dan is hij nog gefrustreerd ook, dat Abel wel de zegen van God krijgt en Kaïn niet. En eigenlijk degene wiens zijn gezicht zou moeten betrekken, is het gezicht van de Heer. Kaïns gezicht betrok. En God in zijn genade gaat zelfs nog naar Kaïn toe. Zelfs daar al. En nou ja. Heeft wel een behoorlijk gesprek met hem. Omdat hij zijn broer heeft gedood. Maar uiteindelijk zegt hij nog. 7 tot 70 maal zal ik je vergeven enzovoort. Dus daar zie je al. Alhoewel eigenlijk God misschien zijn gezicht zou moeten betrekken. Zorgde hij voor Kaïn terwijl Kaïn het helemaal niet begrepen had. Voor de zondeval, direct na de zondeval. En dan voor het volk Israël, zodra ze het beloofde land ingaan. En weet je, het beloofde land spreekt altijd van het wandelen in de zegen van God. Daar spreekt het over. Als je goed bekijkt in de wildernis, hoefden ze die tiende niet te geven. Maar God geeft een voorschriften van zodra je het beloofde land ingaat, gaat dit gelden. Want ik wil dat je in het beloofde land, dus als je al mijn zegeningen hebt en als je geniet van wat ik je geef, wil ik nog steeds de eerste plaats innemen. En het grappige is, als Kain en Abel, die hadden we al gehad, als het volk Israël dat land inneemt, welke stad veroveren ze het eerst? Wie weet dat? De Bijbelmensen onder ons. Wat zei God wat er moest gebeuren met het goud en zilver van Jericho? Het zilver en goud van die eerste stad mochten ze niet hebben, anders kwamen ze onder een ban. Van die andere steden was het allemaal ook voor hun. Maar van die eerste zei God, al het goud en zilver van het eerste wat je hebt, behoort mij toe. Ook daar al. En dan komt die gast Achan en die neemt wel wat. En het hele volk komt onder de ban. Want God is wat dat betreft een heilige God. Want die weet, ik wil de eerste plaats vasthouden. En je kunt dit wettisch en vanuit schuld bekijken. Maar als je het gaat zien vanuit de dood en opstanding van Jezus Christus. En dat gaan we straks zien. Man, dan ontdek je hoe heilig en mooi God dit bedacht heeft. Even kort lezen. Jozua 6 vers 19. Daar zegt God het inderdaad. Al het zilver en goud en alle voorwerpen van koper, brons en ijzer zijn aan de Heer gewijd. Sommige mensen zeggen, ik geef wel de tiende van mijn tijd. Maar God die vraagt ook echt tiende van wat je hebt, lieve mensen. Dat doet hij hier ook. De Israëlieten gaven al hun tijd daar aan God, want hun hele leven was aan God toegewijd. Maar hier zegt hij, het koper, de brons en het ijzer wat je hier krijgt, alles gaat het eerste aan de schatkamer van de Heer. En toen ze in het beloofde land waren, dan zegt God dit. Van alle bezittingen is het eerste voor mij. En hier moet je alvast even op gaan letten, want zo begin je al te zien. Ik kom steeds dichter bij dat stukje openbaring. Laten we eens lezen Exodus 13. Als de Heer u in het land van de Kanaanieten gebracht heeft, zoals hij u en uw voorouders onder ede heeft beloofd, en als u dat land in bezit heeft gegeven, dan moet u alles wat als eerste de moederschoot verlaat, aan de Heer afstaan. Alle eerstgeboren mannelijke dieren die u vee werpt, moeten aan de Heer gegeven worden. En dan staat er, elk eerstgeboren veulen van een veuzel, moet u vrijkopen met een lam. Let op, vrijkopen met een lam. Een veulen en een ezel, dat waren onreine beesten. Alle reine beesten mochten gelijk gegeven worden. Dus die werden gegeven. De onreine beesten werden vrijgekocht. Waardoor? Door een lam. Van alles, alle dieren, de reine dieren worden gegeven, de onreine dieren worden vrijgekocht door het eerste. En weet u, ik stop nu even hier, want er zijn nog heel veel teksten meer te vinden. Er zijn meer dan 500 teksten over de Bijbel, over gebed, wist u dat? Er zijn meer dan 500 teksten in de Bijbel over geloof. Wist je dat er meer dan 2000 teksten in de Bijbel zijn over omgaan met je bezit? Hoe je daarmee om mag gaan. Jezus sprak in 16 van zijn 38 gelijkenissen over geld en je bezit. Hoe je daarmee om mag gaan. Blijkbaar wil de Bijbel dat we begrijpen hoe het zit met geld en hoe we met geld om mogen gaan. Waarom? Geld is een test van God. Bezittingen is een test van God. Hoe jij met je geld omgaat, spreekt boekdelen over jouw prioriteit. Over jouw loyaliteit. En nu een duur woord voor je liefde en jouw affiniteit. Jouw prioriteit, loyaliteit en affiniteit. Affiniteit is een duur woord wat zegt waar jij echt van houdt. Geld is een test. En de Bijbel wil ons helpen over hoe we daar goed mee om mogen gaan. Nou, we hebben gezien, er zijn 2 bronnen die mogelijk verbonden kunnen zijn aan alles wat je hebt. We hebben gezien, er zijn 3 categorieën mensen die op verschillende manieren kunnen reageren. Wettisch wel, wettisch niet en vanuit openbaring. Nou, ik wil vanmorgen eerst even de tijd nemen op dit moment om u te vertellen een aantal van de dingen wat voor mij echt openbaring is geworden. Waarom tiende bij mij is gegaan van het is een overtuiging naar het is een openbaring. Het klinkt misschien heel vreemd. En dat is soms een beetje maf met openbaring. Als je vertelt van dit is de openbaring die God me geeft, kan het soms zijn nou, dat iemand anders zegt dat was het. Maar mij niks uit. Of u nu zegt dat was het of niet. Dit is hoe God mij omver blies, ook met betrekking tot tiende. Deze heeft mijn leven op de kop gezet. Koud spannend. Jezus was de Vaders tiende gegeven aan ons en voor ons, zodat wij heilig zouden kunnen worden. Jezus was de vaders eersteling. Toen God dit zo tegen mij zei, echt, ik kon mijn ogen niet droog houden. Want openbaring en technische kennis over tiende, allemaal mooi. Maar als God door zijn geest in één keer tegen jou zegt, als ik zeg van Heer, oké, openbaar me dan tiende. En het eerste wat God dan zegt, Jezus was mijn tiende. Jezus was de tiende van de Vader. Gegeven om de rest te heiligen. Als je dat gaat zien. Wie ben ik dan naar mijn vader om te zeggen, dit hou ik voor mezelf. Dit is voor mij. Of hier hebt u het laatste. De Bijbel is zo duidelijk. Al zo lief had God de wereld, dat hij hier niet komt hier opnieuw. Tiende gaat over het eerste. Dat hij zijn eerstgeboren zoon heeft gegeven. Wat wil die? Dat wij allemaal zonen en dochters van God zijn. En om ons allemaal zonen van God, zonen en dochters van God te maken, gaf hij zijn eerste. Zijn eerstgeboren zoon. Ik begin eerst met Johannes 1 vers 29. En dan zie je Johannes de doper. En dan komt Jezus naar Johannes de doper toe. En wat zegt hij dan? De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen. En hij zei, daar is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Zo net zagen we, de onreine dieren moesten geheiligd worden door de reine dieren. Alles was onrein, maar door dat eerste lam werd de rest geheiligd. Romeinen 8 vers 29. Wie hij, dat is de Vader, of van tevoren heeft uitgekozen, moest hij er ook van tevoren bestemmen om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene, en hier is die taal, weer eersteling, moest zijn van talloze broeders en zusters. Jezus was de eerstgeborene, de eersteling, die God toekwam, zijn zoon, gegeven, zodat de rest geheiligd zou zijn. En raar maar waar, je gelooft het of niet, maar doordat God mij dit liet zien, werd in één keer ook het principe van tiende veranderde voor mij in mijn hart voor eeuwig en altijd. Van ik doe het vanuit overtuiging, omdat het mij geleerd is, omdat het mij verteld is, dat ik de goede of slechte preken over heb gehoord. En daarom doe ik het maar braaf, want ik wil niet onderschulden, want het moet, of weet ik voor wat allemaal. Maar toen ik begon te zien, Jezus is de Vaders tiende gegeven voor jou en mij. Toen stond mijn leven op de kop, wat dit punt betreft. God heeft Jezus als eersteling gegeven om de rest te heiligen. Romeinen 8 vers 32. Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem ook niet alles schenken. De Bijbel spreekt, de aarde is voor God en alles wat erin is. En de aarde is geschapen voor ons om van te genieten. Hij wil ons alles schenken. Maar hij wil ons alles schenken door de Zoon, door dit principe. Twee bronnen gekoppeld aan alles wat je hebt. Tiende is een test. Welke bron is gekoppeld aan wat jij hebt? Dit was de eerste openbaring. En ook nu kon ik even bijna mijn ogen niet droog houden als ik het met u deel. De tweede. En misschien zegt u ook hiervan, nou, dat wist ik toch ook allemaal wel. En eigenlijk moet ik eerlijk zeggen, dit wist ik ook wel. Maar als God door zijn geest tegen je zegt, dan verandert daar ook echt iets in, radicaal. Vanuit deze openbaring, toen ik dit begon te zien, begon God opnieuw tot mij te spreken. Tienden heeft alles te maken met tonen dat God de eerste plaats inneemt. Het geven van tienden heeft alles te maken met tonen dat God de eerste plaats inneemt. Je laat daarmee God zien dat je beseft dat je een beheerder bent in plaats van een eigenaar. Weet u, volgens mij is het in het hoofdstuk, niet in hoofdstuk, want het kan niet, in het boek Judas, ergens vers 14, dat boek heeft geen hoofdstukken, maar er wordt gesproken over Kain en zijn nageslacht en er wordt uitgelegd dat het nageslacht van Kain, dat die vol van hebzucht zaten. Dat Kain op deze manier offerde en dat hij daar vanuit ook maar eventjes wat zei, hier hebt u ook wat. Dat hij geeft wel wat, maar zijn hart van hebzucht en denken het is van mij en daarvanuit geef ik iets aan God, was nog niet in hem gebroken. Tiende betreft het eerste deel, eerstgeboren zoon, eerste vrucht. En we kennen hier heel veel voorbeelden van. Abraham en Isaac. Kain en Abel hebben we net gezien. Jezus de eerste. En weet u waarom is het zo belangrijk te beseffen, dit was voor mij wel een eye-opener, dat het eerste deel betreft, is omdat er anders geen geloof voor nodig is. als het laatste deel is. Ik heb hierdoor echt letterlijk in hoe ik mijn tienden overmaak. Vanuit openbaring heb ik dit gedaan. Dacht ik, ik wil dat mijn tienden zo snel mogelijk nadat ik geld binnenkom. Dat het tiende het eerste is wat eruit gaat. Omdat ik continu wil tonen. Uw huis, uw ding is belangrijker dan al het ander. Dan de rest maar niet, maar u wel dan andersom. Ik heb liever 90% geheiligd omdat ik er aan God heb toegewijd. Dan 100% allemaal van mij, maar het is niet aan hem toegewijd. Weet u, bijbels gesproken is ook het getal 10. Is altijd gekoppeld met een test. 10 geboden. 10 plagen. 10 beproevingen van Israël in de woestijn. Ga ze maar eens natellen. 10 testen van Jacob's hart terwijl hij voor Laban werkte. 10 dagen beproeving van Daniel in Daniel hoofdstuk 1 vers 12. Lees het maar eens na. De 5 wijze en 5 dwaze maagden waren samen 10. 10 maagden. In Openbaringen 2 vers 10 wordt gesproken over 10. Over 2 vers 10. Over 10 dagen van beproeving. Tiende is een test. Elke keer. En ik moet zeggen, bij mij is het ook zo hoor. Als jij loon overgeschreven krijgt op jouw rekening, is daar de test. Wie dank jij werkelijk voor wat je daar binnen hebt gekregen? Je baas? Jezelf? Je huis? Het is een test om te tonen van wie jij werkelijk gelooft dat je alles hebt gekregen. Abel had hard gewerkt hoor, voor die lammetjes. Maar het eerste gaf hij aan God. Ik heb het verdiend. Nee, ik heb er aan u te danken. Ik heb er aan u te danken. Het is een test. Dus de eerste openbaring, Jezus was de Vaders eersteling. De tweede openbaring, tienden heeft alles te maken met tonen dat God de eerste plaats inneemt. Nou, en de derde openbaring, misschien opnieuw heel simpel voor u. Ik weet het niet, maar tienden betreft een daad van geloof. Juist omdat het eerste deel is. Maar dit wil ik ook heel goed uitleggen. Deze moet ik weet dat. Even goed luisteren. Anders snapt u het niet. De zegen en de bescherming van God die voortkomt uit het geven van tienden is geen gevolg van het geven van tienden. Laatst hoorde ik nog een verhaal van iemand die het financieel heel zwaar heeft. En die zegt, ik heb mijn hele leven mijn tienden gegeven. En ze hebben me altijd verteld dat aan alles gezegend en gedingers moet zijn. En ik ben nu niet gezegend. Hoe kan dat? In liefde vraag ik dan. Zou het zo kunnen zijn dat je het doet alleen nog maar van categorie 1? Wetties. Doe dit. Krijg dat. God, en we gaan het straks zien. God belooft jou dat als je dit doet. Dat alles wat je hebt gezegend wordt. Vermenigvuldigd wordt. En beschermd wordt. Dat is de belofte van God. En trouwens, tienden is het enige in de hele Bijbel waar we God mee mogen testen. Voor de rest mogen we de Heer uw God niet op uw proef stellen, staat er. We mogen onze God niet beproeven. Alleen hier wel in. Dat is wat. Gaan we straks zien. Maar de zegen en de bescherming die God geeft vanuit het geven van tienden, heeft niks te maken, niet helemaal, met dat je je tienden geeft. Waarmee dan wel? De zegen en bescherming van God die voortkomt vanuit het geven van tienden is geen gevolg van het geven van tienden, maar een gevolg van het feit dat je God vanuit geloof, ander woord vertrouwen, de eerste plaats geeft. Dus je hart erachter. Je kunt tienden geven zonder geloof. Je kunt tienden geven zonder dat je God vertrouwt, maar je doet het gewoon. Je kunt tienden geven zelfs zonder God echt de eerste plaats te geven. Dat kan ook. Het tiende geven waar God naar op zoek is, is dat je vanuit je hart zegt, Heer, ik geef u de eerste plaats, ik eer u, daarom is openbaring zo belangrijk. En als het openbaring in je hart is en daarvan uit doe je het, dan belooft God die zegen en die bescherming. Die zegen en die bescherming is een gevolg van God op de eerste plaats zetten vanuit geloof in hem. Niet een wettisch riedeltje die jij kunt opdreunen en maar in de praktijk kunt brengen, zodat jij maar krijgt wat jij hebben wil. Doe je het op die manier, dan heb je het nog steeds niet begrepen. Jezus is de Vaders eersteling. Tiende is een test. En tiende betreft een daad van geloof. Ik wil met u de mooiste tekst in de Bijbel over tiende lezen. En wat deze tekst betreft heb ik wel eens, hoorde ik laatst ook een spreker heel leuk zeggen. Heer, waarom heeft u niet even 20 versen gewacht, zodat hij net in het Nieuwe Testament zou komen? Want het zijn een aantal van de laatste teksten van het Oude Testament. En omdat zoveel mensen zeggen van het is Oud Testament, die ze het hele tiende geven. Heer, als u nou eventjes 20 versen verder, dan was het voor ons misschien wat makkelijker geweest. Dan hadden we gezegd, ja, het staat in het Nieuwe Testament. Maar het staat in het Oude Testament. En misschien wel juist op de tiende een test is. Maar ik vind het wel een van de mooiste de teksten over tiende. Maleachi 3 vanaf vers 6. Laten we het samen lezen. En hier gaan we een aantal principes uithalen. Deze eerste drie, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deze eerste zes woorden, die halen al helemaal onderuit dat het Oude Testament is. Want God zegt dit. Ik, de Heer, ben niet veranderd. En jullie gedragen je nog altijd als nakomelingen van Jacob. Hier staat Jacob, niet Israël. Want Jacob betekent bedrieger. Alles doen, zodat je er zelf beter van wordt. Dat is in Jacobs leven verbroken. En toen het verbroken was, toen werd hij Israël. Toen kreeg hij de belofte. Maar hier zegt God, je gedraagt je nog als een Jacob. Jullie voorouders hielden zich al niet aan mijn geboden. En jullie doen het ook niet. Keer terug naar mij, zegt de Heer van de hemelse machten. Dan zal ik naar jullie terugkeren. En jullie zeggen. Oh sorry, dan zal ik naar jullie terugkeren. En jullie zeggen. Hoezo moeten we terugkeren? En dan zegt God dit. Vinden jullie dat een mens God mag bestelen? Toch bestelen jullie mij. En dan zeggen jullie, hoezo bestelen we u? Door de tienden en de heffingen achter te houden. Jullie zijn vervloekt en nogmaals vervloekt. En toch blijft het hele volk mij bestelen. Stel mij maar eens op de proef, zegt de Heer van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is. En zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen. Ik zal de sprinkhaan onschadelijk maken, zodat hij de opbrengst van de aarde niet meer kan verwoesten. En de druiventros zal niet meer verdorren in de wijngaarden, zegt de Heer van de hemelse machten. Tot zover. In deze tekst zit de hele hoop. Deze tekst hield mij ook toen God tot me sprak, je moet het omdraaien. Niet spreken over tiende omdat het financieel slecht gaat. Maar zou het zo kunnen zijn dat het financieel slecht gaat omdat je de openbaring, en ik zeg openbaring, over tiende niet werkelijk te pakken hebt. Zowel jezelf als ook je hele gemeente. Wij met elkaar. En juist omdat we hier het fundament van genade hebben, kan ik hier heel open over spreken. Als in deze preek ook maar enige oordeel of veroordeling in je hoofd komt, stuur hem gelijk weg. Dat is gewoon de vijand die jou probeert af te leiden om te horen wat God tegen je wil zeggen. Je bent niet veroordeeld. Helemaal niet. Als ik hier zou te spreken voor mensen die niet in Jezus geloven, dan vertel ik ook waarom het goed is om in Jezus te geloven. En als iemand dan kiest om het niet te doen, dan hou ik nog net zoveel van die persoon. Zo vertel ik gewoon open, dit is geloof ik wat God spreekt. Maar voel je niet veroordeeld, maar laat het in je hart komen. Maar goed, een aantal punten. De eerste, heel simpel, ik ben niet veranderd, lazen we net. Dus het principe van de tienden hoort bij een onveranderende God. Het hoort bij hem in het Oude Testament. Het hoorde al bij hem voor de zondeval. En het hoort bij hem in het Nieuwe Testament. Het hoort vandaag bij hem. En dan de volgende. Toch besteden jullie mij. Weet je, tienden geef je niet. Bijbels gesproken zie je dat trouwens ook vaak terug. Tienden breng je terug. Bijbels gesproken kun je met twee dingen doen met tienden. Je kunt het houden. En de Bijbel noemt dat stelen. Of je kunt het terugbrengen. En de Bijbel noemt dat je tiende terugbrengen. Tiende geef je niet. En ik durf dit gewoon heel open te zeggen. Want eerst zei ik het anders. Maar doordat God dit als een openbaring in mijn hart zei. Wij noemen wat maandelijks aan de gemeente gegeven wordt vaste vrijwillige bijdrage. En ik, doordat God dit me zo heeft laten zien, dacht ik, die term klopt helemaal niet. Het is helemaal geen vaste vrijwillige bijdrage. Het is ook niet iets wat moet. Maar als we het willen doen zoals God het hier zegt, dan noemen we dat gewoon tiende. Het eerstelingen terugbrengen naar God. Eigenlijk echt waar. Want dit sprak God ook. En ik spreek dit allemaal echt in liefde. De gemeente heeft tiende nog niet helemaal begrepen. Maar ze geloven wel in geven. En dat klopt. Wij zijn een enorm gevende gemeente. Deze gemeente draait op giften. En u geeft fantastisch. Dat doen we al jaren. Altijd als wij hier zeggen, we hebben hier een nood en daar hebben we ook iets voor nodig, dan geeft u gigantisch. U geeft. En het uitbreidende stukje hierin is dat God ons met elkaar wil leren om ook het principe van tiende te ontvangen vanuit openbaring. Tiende geef je eigenlijk niet. Tiende breng je terug. Je kunt er twee dingen mee doen. Je kunt het houden, de Bijbel noemt het stelen, of je kunt het terugbrengen. Derde stukje uit deze tekst. Stel mij maar op de proef. Tienden, ik zei het ook al eerder, is het enige in de Bijbel waarop God toestaat dat hij getest wordt. Ik wil je uitdagen deze ochtend. Ga hem maar testen, dat durf ik te zeggen, omdat hij het zelf zegt. Pastor Snijder heeft dat een keer gedaan en als het bij ons in de gemeente nodig is, dan durf ik hetzelfde te doen. Die heeft een keer tegen zijn gemeente gezegd, ga maar 3 maanden je tiende geven. En als je na 3 maanden erachter komt dat het niet gelukt is, dat God niet heeft getoond hoe het werkelijk zit, dan mag je weer terug. Gewoon vanuit dat God zegt, test me er maar mee. Het vierde punt, ik ben niet veranderd, was het eerste. Toch besteden jullie mij, stel me maar op de proef. En het vierde is, zodat er voedsel in mijn tempel is. Hier ben ik ook nu 100% van overtuigd en daarom zeg ik het ook in alle liefde en alle openheid. Tienden breng je naar de gemeente. Naar de plaats waar je voeding krijgt. Even 1 tekst extra erover, Exodus 23 vers 19. De allereerste opbrengst van je akker moet je naar het heiligdom van de Heer brengen. Naar het heiligdom van de Heer. Ik geloof dat dat spreekt over het huis van de Heer, het Nieuwe Testament, de gemeente. Even een heel klein zijspoortje hierin. Moet de gemeente ook haar tiende geven? Heel veel gemeenten doen dat namelijk. Bijbels gesproken hoeft dat niet. Toch doen een hele hoop gemeenten het wel. En ik sta er ook achter en daarom doen wij het ook. En willen we het ook weer sterker gaan doen. Staat nergens in de Bijbel. Toch doen veel kerken het. En ik geloof dat God het zegent. Want de lokale kerk zegt daarmee dat zij voor de wereldwijde kerk wil zorgen. Zending en evangelisatie. Je brengt het naar het huis van de Heer, maar het huis van de Heer is niet beperkt door 1 locatie. Dus dat je van daaruit ook de rest van de wereld en de kerk wereldwijd wil zegen, supergoed principe. Alleen ik heb wel eens mensen gehoord die zelf op het gebied van tienden het helemaal, misschien nog helemaal niet in de praktijk namen, maar heel boos konden worden als hun kerk geen tienden gaf. Nou, bijbels gesproken staat het nergens staat het nergens dat het moet, maar ik geloof wel dat het goed is. Tienden breng je naar de plaats waar jij geestelijk voedsel ontvangt. Dat is hem in essentie. De laatste. Tienden geven vanuit openbaring opent de sluizen van zegen en geeft bescherming tegen de verwoesten. Weet u, we zitten in crisis. En ik kom even terug bij dat eerste gebed waar ik deze preek mee begon. Dat ik tegen God zei van Heer, is de crisis dan ook gewoon binnengekomen in de gemeente? Zeker weten is de crisis binnengekomen in de gemeente. Dus is het allemaal wijs om hierover te spreken? Mensen hebben het zwaar. Zeker weten, mensen hebben het zwaar. Dus het is echt zo. Alleen ik geloof echt dat God zegt, en dat ik dit zo open durf te doen, is onder andere toen ik dat zag, dat die gast Elihu tegen Job, die zo ziek was als het maar kan, toch de waarheid durfde te vertellen. Even, hij was ziek, hij praatte hem niet naar de mond, maar hij vertelde hem de waarheid. En dat bracht een ommekeer. Het is belangrijk dat we de waarheid horen. Niet horen wat we willen horen. Dus ik zei tegen de Heer van, Heer, het is toch ook bij ons in de kerk gekomen. Crisis, mensen hebben het zwaar. Maar de belofte die God geeft, als je tiende geeft vanuit openbaring, is dat hij juist de verwoester gaat tegenhouden. Dat hij bescherming gaat geven. Ik durf te geloven dat als wij vanuit geloof, en niet vanuit wet, maar vanuit geloof, tiende gaan omarmen, dat God een bovennatuurlijke bescherming ook aan dit huis en aan jouw huis zal geven die je zal beschermen van de verwoester. Echt waar. Omdat God zegt, beproef me er maar mee. Het opent de sluizen van zegen. En het geeft bescherming. Dat waren de laatste 2 teksten. Sprinkhanen onschadelijk. De verwoester zal niet meer komen. De sluizen van de hemel gaan open. Weet je, in alle eerlijkheid. God heeft jouw tiende helemaal niet nodig. Je hebt zijn bescherming nodig. Je hebt hem nodig over de 90% die je mag houden. Echt waar. Echt waar. Tot slot. Ik wil het nog een keer zeggen, ik heb dit alles gesproken vanuit mijn liefde voor jou, met mijn liefde voor Jezus, mijn liefde voor de gemeente. Nogmaals, ik wil niet dat iemand hier ook tienden gaat geven vanuit schuld. Wettisch, absoluut niet. Daar geloof ik niet in. Ik geloof wel in een gemeente die Jezus op de eerste plaats zet. En als er maar 1 ding is wat jou vanmorgen raakt, wordt dan geraakt dat Jezus de Vaders tiende is, zodat jij nu deel kan zijn van de rest. Doordat hij is gegeven, is de rest gezegend. We lazen de tekst, als het eerste gegeven is, is de rest heilig. Maar ik wil je oproepen om je tiende te gaan geven. Maar ik wil het wel doen vanuit wat ik vanmorgen allemaal besproken heb. Dat je dat gaat doen vanuit je relatie met hem. Ik ben eerlijk, ik heb mijn hele leven tiende gegeven, altijd. Ik heb er ook altijd zegen van ontvangen. Dus ik zeg niet dat ik het helemaal, dat ik het fout heb gedaan. Maar tegelijkertijd, doordat God openbaring erachter heeft gegeven, gaat het nu wel een stukje dieper. En dat vind ik een stuk fijner. Dan doe ik het met plezier. Van alles wat ik binnenkrijg, Heer, hoe kan ik het geven? Ik wil vragen of je tiende wil gaan geven, met God erover wil gaan praten, God te gaan testen. En dat je God gaat vragen, openbaar het aan mij. Openbaar het aan mij. Misschien heeft hij het vanmorgen aan jou geopenbaard. Weet u, ik heb het ook al in het begin gezegd, de gemeente heeft het zwaar. En we komen in een tijd terecht, en eigenlijk doet me dat continu heel verdriet. Dat als u hier een fantastische dienst heeft gehad, dat u dan pepermuntjes moet kopen en allerlei dingen moet doen. We zitten in keuzes, we staan voor keuzes dat wij afdelingen allemaal op één hoop moeten gooien. Omdat het te weinig is om de afdelingen goed te laten lopen zoals we willen dat ze verlopen. En we maken keuzes op een wijze manier, want we doen alles met wat we hebben vanuit dankbaarheid. Maar iets in me zegt van Heer, het zou toch fantastisch zijn. Het zou toch gaaf zijn dat wij dat doorbreken met elkaar. Dat er geen pepermuntjes en andere dingen allemaal meer verkocht hoeven te worden. En dat we voor elke, weet ik veel, wisten was. Tuurlijk, ik vind de zegen is goed. Dat elke afdeling ook goed is gaan nadenken over wat ze uitgeven. Dat zijn ook de zegeningen van de crisis. Je moet niet geld over. Soms kan geld ook te makkelijk uitgegeven worden. Dus dat zijn de zegeningen van dat het even zwaar gaat. Maar tegelijkertijd, geloof ik, lieve mensen. Als we dit met elkaar pakken. Sommige leiders hebben dit tegen mij gezegd. Ja, als de gemeente moet eerst weer groeien, dan worden we wel financieel weer gezond. Ik geloof dat met de gemeente zoals die nu is, we meer dan gezond kunnen zijn. Ik geloof het echt. Ik ben er niet alleen van overtuigd. Ik geloof het. En ik zou je willen vragen, vanuit je relatie met Jezus, dit als man en vrouw te bespreken, of als echt, als vriend en vriendin, of wat dan ook. En eigenlijk zou ik het zelfs gaaf vinden dat van jong tot oud we dit gaan begrijpen. Ik heb mijn eigen zoontje. Die is samen met een vriendje via Marktplaats heerlijk bezig met handelen en verkopen enzovoort. En ik heb gelijk met hem gepraat. Weet je wel wat tiende inhoudt? En ik heb het even kort gezegd. En hij begreep hem gelijk. Zonder dat hij die tekst uit Malachi gelezen had, zei hij zelf al letterlijk. Oh, dat betekent dus dat gaat God er dan voor zorgen dat het beschermd is. En dat wat ik dan mag hebben, dat kan gaan groeien. Ja, lieve schat, je hebt hem door. Waarom pas beginnen met tiende als je, weet ik veel, ik zou zeggen, begin ermee en leer het je kinderen en jong en oud, iedereen, laten we dit pakken. Dit is waarom Jezus dat penninkje van die weduwe aan het licht bracht. Hij zag haar hart erachter. Daarom vind ik het tiende is heel mooi. Want zo is het niet zo dat God zegt, geef elke maand 1000 euro. Dat zegt hij niet. Het is geen bedrag waar je aan moet voldoen. Het is gewoon een deel wat je teruggeeft. Gewoon een deel wat je teruggeeft. Niet wettisch, maar om hem te eren. Ik wil heel graag voor u bidden en dit samen in gebed brengen. En niet alleen voor u bidden, met u bidden. Dank u wel, Jezus, dat u voor ons aan de kruis bent gestorven. U bent het zichtbare bewijs van de Vader. Die het beste van zichzelf weggaf. Om het beste en het belangrijkste te krijgen. Heer, wat een voorrecht, Heer, dat u bent gekomen, Jezus. En wat een eer, dat doordat wij gered zijn door u, doordat u het lam bent die geslacht is voor ons. Dat wij van daaruit nu deel mogen zijn van uw lichaam en gewoon gered mogen zijn. Heer, wij zijn gered door u. Wij hebben eeuwig leven dankzij u. Wij zijn geheiligd omdat u geheiligd bent. We zijn vrijgesproken van zonde, omdat u zonder zonde was. We zijn vrij van oordeel, omdat het oordeel op u is gekomen. Heer, alle vloek van God is op u gekomen, Jezus. Alle vloek van de Vader is op u gekomen. Zodat nu voor ons geldt. Dat alle zegeningen, alle beloften in u belichaamd worden en door ons genoten kunnen worden. Wij mogen genieten van u. Omdat u bent gegaan waar niemand van ons kon gaan. Heer en u, wij hebben hier allemaal in het Westersland heel veel. En tegelijkertijd, soms maken we ons ook wel heel veel zorgen. Heer, maar wat we hebben, veel of weinig, we hebben het uiteindelijk allemaal aan u te danken. Heer, in deze ochtend willen wij opnieuw tegen u zeggen. U komt de eerste plaats toe. In dit huis, als gemeente en elk individu. Maar daarom wil ik u vragen, Geest van God. Wilt u uw kracht en openbaring verlenen aan de woorden die ik gesproken heb? Zodat dit niet een riedeltje wordt. Niet dat we categorie 1, 2 of 2,5 zijn. Maar dat we de hele gemeente allemaal in die derde categorie zijn. Dat we wandelen in de openbaring van de tiende. Wilt u die weg gaan leiden door uw geest? En zo wil ik de gemeente zegenen deze ochtend. Ook op dit gebied. dat de genade van Jezus Christus, dat de liefde van de hemelse Vader en de gemeenschap, de aanwezigheid van de Heilige Geest met ons mag zijn, alle dagen van ons leven, totdat u terugkomt, in Jezus' naam. Halleluja. Amen.